Nog voor onze overdenking vindt u in de u voorgelezen psalm, psalm 143. En daarvan nader het 11e vers, psalm 143 vers 11. Daar spreekt het woord des Heren al dus, o Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. Tot zover. We hebben wel eens meer bij deze psalm stilgestaan, bij de bede om het welbehagen van God te mogen doen. En dat de goede geest leidde in een effen land. En ga niet in het gericht met uw knecht. Deze psalm, een psalm van David, is een psalm waar allerlei elementen in tegenkomen. Zeer persoonlijke nood, Heere, ga niet in het gericht. Met uw knecht, nood van buitenaf, vijanden die hem vervolgen, waardoor hij meent aan het einde gekomen te zijn, want dat ze hem ten onder zullen brengen. Er zijn gedachtenissen aan de dagen van het verleden, van vroeger, van de daden Gods en van zijn werken die hij betoond heeft. Er is sprake van een ernstige smeking aan de Heere, of hij zijn goede tierenheid zou willen betonen. Alles bij elkaar is het zo echt duidelijk hoe in dit gebed van de man Gods allerlei gedachten, allerlei noden naar voren komen. Hij werkt of bidt niet als een mens die geen zonde doet of kent, nee. Want hij kan voor God niet bestaan. Hij bidt ook niet als een mens die overal buiten staat. Nee, want de Heere heeft hem onderwezen. Hij schuilt bij de Heere. Hij bidt ook niet als een mens die alles al heeft, want hij bidt. Of dat de Heere hem redden wil uit alle nood. En nu, om verder daar niet op in te gaan, in dat 11e vers daar zegt hij, o Heere. Het is in de eerste plaats een gebed tot God. Tot de Heere. Dat is eerst wat onze aandacht vraagt. Er wordt ontzettend veel geroepen uiteraard. Een mens roept in de nood en in de benauwdheid allerlei dingen aan. De een roept heiligen aan en de ander roept wat anders aan. Maar hij is wel genegen om te roepen, om iets te zeggen. Als hij het niet meer voor elkaar kan krijgen. Toch is het duidelijk, op grond van het woord van God, dat de afgoden ons niet kunnen helpen. Ook Maria niet, en welke heiligen ook in de hemel zich reeds bevinden. Ook Paulus niet en Petrus niet, niemand. In de diepste zin, als het gaat om leven en dood, is er niemand buiten de Heere die ons helpen kan. Totaal niemand. Er komt een ogenblik dat je zegt, ja, alles. Blijft ons alles en ieder blijft ons het laatste antwoord schuldig. De laatste vraag, de levensvraag, die kan niemand voor ons beantwoorden. De beste dokter en professor staat er machteloos bij. En ze weet ook geen antwoord op de innerlijke vragen van de ziel. Ook daar kunnen ze geen bevredigend antwoord op geven. Om ons nu die rechte troost en die rechte grond aan te wijzen. Of liever gezegd te geven in leven en in sterven. Kijk, als iemand jong sterft. Dat kan. Dat kan een sterven zijn in de Heer. Maar de omgeving die eromheen staat, Die kan zo makkelijk zeggen, nou ja, het is verreweg het beste om ontbonden te zijn en met Christus te wezen. Als je tegen de doorsnee omgeving zou zeggen, wilt u ruilen? Zou zeggen, nou ja, zo bedoel ik het ook niet. Oh. Dat is vaak de werkelijkheid. Dan voel je al die zwakheid van de mens, die grote woorden gebruikt. Kijk eens. Als de stervende door Gods ontferming zoveel stervensgenade krijgt, dat hij de overzijde mag zien, dan wil hij niet meer ruilen. Dan zegt hij, nou leven jullie nog maar een poosje hierdoor. Maar over het algemeen, als die goedkope oplossingen, dat is het niet. Ja, ja, maar er staat toch in de Bijbel, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Van nu aan, zegt de Geest. Dat betekent, dan is er eerst een opsomming gekomen, dat het leven in die einddagen zo bitter en zo zwaar en zo onleefbaar is, dat de kerk liever begeert te sterven dan nog een dag langer te zijn, vanwege de nood. Daar moet je ook weer geen algemeeniteit van maken. Begrijp je? Geen algemeeniteit, dat moet je niet op een ander over willen drukken. Want je kunt elkaar toch niet helpen. Dan ben je gelukkig als je zoals die jonge man, die lag ook op zijn eind te wachten in het ziekenhuis. En de dominee die was een eindje een paar bedden verder bezig met een zieke. En toen vroeg hij aan die zieke of dat hij ook bereid was om dit leven te verlaten. En toen hoorde hij die jonge man roepen, ik niet. Ik niet. Ja, dat gaf enige consternatie. En toen later ging hij naar die jonge man toe. En toen zegt hij, ja vriend, ik heb gehoord dat hij zei, ik niet, wat scheelt eraan? Dus ja, nou ja, die jonge man die zegt, ik moet sterven. Maar dacht je dat ik dat zo leuk vind? Ik zou graag willen leven en trouwen. Dus ik zou niet durven zeggen, dominee, dat ik zo bereid ben. Maar één ding, zegt hij, ik geloof wel dat God bereid is. Kijk, daar heb je weer zo'n punt, hè. Zonder dat je nou de dood mooier moet maken dan die is. Hè? Dat hoeft helemaal niet om over dat dierbare dood te spreken en al die dingen meer. Kan er wel het waarachtig geloof in het hart leven? God is wel bereid. En die kan, geen minuut te vroeg en geen minuut te laat, kan die de genade geven om vaarwel te zwaaien. Ik zeg dat slechts daarom ter illustratie. Dat je in de diepste zin elkaar een hand en een voet mag zijn. En de Heere kan de ene mens voor de ander gebruiken. Maar dan doet uiteindelijk toch de Heere het. Want wij blijven vaak, als het gaat om de allesbeslissende vragen van het leven, blijven wij staan. Wij kunnen het antwoord niet geven. Je mag een weg aanwijzen. Maar wie redt de neergebogen ziel? Wie redt de ziel die gevangen zit in de boeien en banden? Wie redt hem? Zo min als die dokter die laatste strijd verliest en zegt, ja, hij kan niets meer doen, wij staan machteloos. Zo staat de mens tegenover de naaste ergens ook machteloos. Nogmaals, je moet daar geen misbruik van maken en zeggen tegen die naaste, zoek het maar uit of hou je mond maar of dit of dat, zo bedoel ik het. Ganselijk niet. Want het is ook een hele les om te leren dat je machteloos bent om een ander te helpen. Maar als we maar begrijpen wat ik bedoel. Dat de dingen, zaken, omstandigheden, vragen, betrekking hebbende op de dood en het leven van lichaam en ziel van die mens in zijn totaliteit zijn. Daar kan een ander wel over praten, maar niemand kan zijn broeder immer meer verlossen. De echte, de ware verlossing is te kostbaar. Die kunnen wij mensen niet geven. Dat kan God alleen. Maar ja, als God het geeft, dan zijn wij het er vaak niet mee eens, hè? Nee, want als hij dan hoort, dat is al misschien wel 20 jaar geleden, van een meisje dat eigenlijk van God een gebod weinig afwist, heel weinig. Heel weinig, er was er niet bij opgebracht en toen ze een groot ongeluk kreeg en sterven moest, maar ze was nog bij bewustzijn, toen kwam er een dominee. O dominee, ik weet geen raad, ik moet sterven, ik moet sterven. Zegt die kind, dat kan ik je gauw vertellen. Geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Want hij is het die gekomen is om zondaren te zoeken. Nou, het was binnen een paar minuten bekeken. Ik geloof dat Jezus is de Christus. Er was geen tijd voor lange catechisaties en voor lange dingen meer. Het was allemaal heel kort, maar ik geloofde het direct toen ik dat toen hoorde. Maar de mensen staan op de achterste been, zegt de ene, helemaal gek. Dat kan nooit, zeggen. Ja. Maar dan voel je aan, dan geeft God het antwoord. God geeft in de dadelijkheid getuigenis. Dat in die zoon zijn er liefde, al weten we helemaal er nog niet veel van. We weten er trouwens nooit veel van. Dat in hem alleen het antwoord ligt op de diepste vragen van leven en dood en van de zin of van de onzin van dit ons leven. Daarom moet je er niet min over denken. Als een mensenkind, nou niet in de vorm van een rozenkransje, weet je wel, dat doen we allemaal, elke dag hebben we onze rozenkransjes, vaak, hoe erg het ook is, want ja, de vorm is wel goed, maar het is vaak zo'n sleur, de mensen weten geen eens wat ze zeggen soms, de kinderen beginnen het al mee, hè? Maar wanneer er nou werkelijk omstandigheden in het leven zijn, dan is het op zich al zo'n wonder dat een mens tot God roept, tot de Heere. Baal hoort niet, als snij je eigen dood. Maar de Heere, nou de Heere, lijkt ook wel niet te horen. Lijkt. Vaak heb je dat de mens in moeitevolle omstandigheden, als hij geen uitweg meer ziet, en dat hij geen raad weet en van binnen en van buiten gedrukt wordt en vervolgd. En de angst grijpt hem aan dat hij geen antwoord meent te krijgen. Je kunt hier ook niet zeggen direct het antwoord staat erbij. De Heer heeft hem wel geholpen. De Heer heeft heus wel antwoord gegeven. Er is er maar één waarvan staat geschreven. Gij antwoordt niet, zei ik desnachts. Moet kermen. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Kijk, o Heere, dat is een gebed tot God. Alle andere goden die zie je sterven. Alle andere leuzels en steunsels waar je in de goede dagen nog wat aan hebt, zou je zeggen, die zijn niet afgeschreven. Die geef je geen schok, zo bedoel ik dat nou weer niet. Helemaal niet. Maar, die kunnen je niet redden. Die kunnen je niet echt helpen met die werkelijke hulp. Zodat je mag zeggen, ik ben niet van mijzelf. En niet van jou, of van jou. Maar ik ben met lichaam en ziel het eigendom van God drieënig. Ik ben gekocht en betaald. Dat kan een ander niet maken voor je. Dat kan alleen de Heere geven. Dat kan hij in het hart werken door middel van het heilig evangelie, door de Heilige Geest toegepast aan het hart. O Heere, roept hij, dat woordje o, dat geeft een zekere versterking aan het gebed. Dat kom je, nou ja, dat kom je zo ontzettend veel tegen in het woord van God. Dat kunnen we geen eens noemen. Het komt uit bij uitroepen van verwondering. O, de naam des Heren zij geprezen. En o Heere, in grote benauwdheid, waarom staat gij van verre? Waarom verbergt gij uw aangezicht voor mij? O Heere, hoor toch. Het geeft enige op de lippen van de zondaar, zou je zeggen, geeft het nog een iets sterkere benadrukking. Nog een sterker aanhouden. Nog een hartstochtelijker beroep op de aangesproken persoon te kennen. Zoals wij dat in ons spraakgebruik misschien niet zo doen, maar in bijzonder ernstige omstandigheden, dat je kind aankijkt en zegt, o kind, je was bijna weg geweest. O, wat is je moeder blij of je vader, dat de Heer je bewaard heeft. We hadden je wel kunnen moeten missen. Of zoals een moeder tot haar zoon spreekt, o jongen, waarom doe je moeder zo verdriet, of o kind, wat ben ik blij. Dan komt dat ook nog enigszins terug. Zo ook hier, o Heere. Of dat hij zeggen wil, Heere, u leeft toch. Heere, u bent toch de levende God. U bent toch niet een steen, een noodlot. U bent toch niet een vaten? U bent toch niet een Allah? Of als het beeld van Boeddha? Dat bent u niet. U bent toch de levende. U aanschouwt toch de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geeft. Kijk, een van de sterkste verleidingen van de duivel is dit. God bemoeit je er niet meer mee. Met jou niet. God is voor jou. Ik kan gerust aannemen. Dat is dood. Dat is dood. Kijk nou eens. Heb je wel eens een stem gehoord? Heb je wel eens dit gehoord? Heb je wel eens echt antwoord gehad? Echt? Ja. Kan ook toeval geweest zijn. Kan ook een samenloop van omstandigheden geweest zijn. Dit of dat wonder. Waarvan je toen dacht, ja, wat is de Heere goed en groot, want hij spreekt ook met zijn daden tot de mensenkinderen. Maar ja, is dat waar? Zulke dingen kunnen andere mensen die nergens in geloven ook wel vertellen. Dus dat is helemaal niets bijzonders. Kijk, dat is een van de meest geraffineerde en bozaardige opzetten van de vorst der duisternis, om mij in mijn eigen leven zo terug te dringen, dat God de onbekende factor wordt. En ik ben zo ongelukkig, biddeloos en dankeloos, dat die duivel heeft alles in mij nog mee. In mij heeft hij alles mee, dat is erger. Dat is het benauwende. Het benauwende, dat het je eigenlijk geen eens benauwt. Dat kan het bedroevende zijn, omdat het je geen eens zo bedroeft. Oh, altijd is hij bezig om ons naar onszelf terug te schuiven. Naar ons eigen kleine leven. En nou ja, dan kom je wel tot de vraag, wat is dan de zin van mijn leven? Wat is de bedoeling? Is er nog enige zin, te midden van alle onzin die mij eigen is en het mensenleven eigen, is er nog enige zin in te ontdekken? En zo schuift de duivel verder op. En dan gebruikt hij soms ook nog mensen voor. Mensen voor, die het ook nog benauwd kunnen maken. En wat ja, hij kan alles gebruiken, die duivel haar, om ons maar het besef te geven. Hou alsjeblieft op, joh. Hou alsjeblieft op. De zon gaat op en de zon gaat onder. De aarde staat tot in de eeuwigheid. Gebeurt allemaal niks. Alles blijft hetzelfde. Als je ziek bent, dan word je niet beter. Als je doodgaat, dan moet je toch sterven. Ja, allemaal mooie woorden. die je gesproken hebt of gesproken hebt horen, hebt horen spreken. Maar het is allemaal niks. Kijk, ik zei net, dan heeft die duivel alles mee. Niet dat we het ermee eens kunnen zijn met wat hij zegt. Maar ik bedoel, van onszelf zakken we al zo gauw in de put. Van onszelf zijn we al zo ganselijk onbekwaam. Dat we geen ogenblik staande kunnen blijven in die geestelijke strijd tegen de wereld, de duivel en ons eigen boze hart. Kijk, en dan is het een wonder dat je opeens een mens wordt. O Heere, dat is een wonder. Dat is zeker een wonder. Want dat groeit niet op die mensenakker. Die mens is zo, hè, als die een poosje zijn succes geprobeerd heeft en het helpt niet gauw genoeg, dan is het af. Dan heeft hij het wel bekeken. Dat toch geen zin. Want de mens is een gelukzoeker van zichzelf. En als hij dat geluk niet gauw genoeg vindt, nou ja, dan zegt hij, ja, ik heb zoveel aan God geroepen, maar ik heb nooit geen antwoord gekregen, hoor. Nooit. Alles is hetzelfde gebleven. Voor mij hoeft het niet meer. Wat een wonder dat de mens mag spreken door de Heilige Geest. Soms een zucht, een benauwde zucht. Zonder woorden. En dat God het hoort. Dat hij er notitie van neemt. Dat hij het door zijn geest ook zelf in de harten werkt. Omdat wij niet weten te bidden gelijk het behoort. Dat weten we gewoon niet. Ik heb wel eens gedacht, ik geloof dat ik de ongelukkigste, slechtste bidder ben. Die er rondloopt. Want ik heb helemaal geen zin om te bidden. Meestal. En moet, ja, ik weet ook niet goed wat ik dan weer zeggen moet. En dan vergeet ik weer de helft. Slechte bidders. O Heere, een gebed tot God. O Heere, hij zegt hier niet, dat zou ook kunnen natuurlijk, maar iedere woord in de Bijbel heeft zijn bepaalde betekenis en staat in een bepaalde omgeving. Hij zegt niet hier, o God, o Schepper, o Almachtige. Dat is ook goed. Maar hij zegt hier speciaal, o Heere, o Jehovah of Yahweh. De zijnde, de ik ben, de God eigenlijk ook van het leven is bij de laatste onderzoekingen, de laatste decennia, is bijzonder duidelijk geworden dat de naam Jehovah ook in verband staat met het leven. En met het verbond. Maar dat hij de God is die van eeuwigheid leeft en het leven heeft gewild. En aan de ziel het leven geeft. Tot die God roept hij. Wat wou je daarmee zeggen dan? Wel dit, kijk. Hij, hoe benauwd de duivel het ook maakt van binnen en de vijanden van buiten. Hij durft niet te ontkennen. Hij heeft er ook geen behoefte aan hier op dit moment te ontkennen. Dat de Heere is nogthans dezelfde. Hij is de God van het eeuwig trouwverbond. Hij raakt als het ware de Heere God. Door hem zo aan te spreken, raakt hij de Heere in het ingewand. Want de Heere, deze naam, duidt hem aan als de onuitsprekelijke. Als de grote en eeuwige God. Die gedenkt van eeuwigheid tot eeuwigheid aan zijn verbond. En die nooit laat varen het werk van zijn handen. Die zegt, weliswaar, hoe zal ik u Efraïm zetten onder de kinderen? Hoe zal ik u het gewenste deel geven? Zo ellendig hadden zij het eraf gebracht in hun verlaten van de Heere. En toch bleef de Heere aan hem gedenken. En hij zegt, mijn hart is in mij omgekeerd en al mijn berouw is tezamen ontstoken. Hoe zal ik u overgeven? Kijk, dat is het wonderbaarlijke hier. O Heere, dat is net als de schreeuw van een kind. O moeder, en dat gaat moeder door het hart heen. Als ze dat hoort, dat dringt door. Zo is dit ook bij uitstek de naam van God, waarin hij zijn barmhartigheid, zijn rechtvaardigheid, zijn heiligheid, zijn waarheid, zijn onveranderlijkheid heeft geopenbaard. Ja, dan is het waar dat de Heere, zei dokter Kolbrugge, kan voor het gebed, of dokter Luther ook, maar dat geeft niet. De Heere kan om het gebed van een arme weduwe in één keer de hele wereldgeschiedenis een wending geven. Staan wij bij te lachen, dan zeg je, nou ja, wij kijken naar de dingen in het groot. He, als Amerika en China nou eens, dan kan er heel wat gebeuren als die het met elkaar eens worden of noem maar op, al die dingen meer. Maar wie denkt erbij dat de Heere om één arme weduwe in Rusland of in China de hele zaak een draai kan geven? Nou, dan zeg je, dat is krankzinnig. Dat is onzin, daar geloof ik niks van. Ja, en toch is het waar. Toch is het waar. De Heere kon wel lange tijd de regen inhouden, 3 jaar en 6 maanden op het gebed van Elia. Het regende niet. We moeten niet denken dat de oorlog verloren en gewonnen wordt door bommen en granaten. Het lijkt zo. Maar de Heere, die is rechter. Hij verhoogt deze en vernedert de ander. O Heere, wat is er, kind, man, wat scheelt eraan? Wat scheelt er? Maak mijn leven, je bent toch niet dood? Je bent toch niet dood? Ja, ik ben wel dood. Ja, hoe bedoelt die man dat? Bedoelt hij het dat hij lichamelijk, trouwens lichamelijk, daar moet je niet zo over spreken, als mens, zeg maar, als mens, zo door de vijanden is ingesperd, die hem naar het leven staan, dat hij als het ware dood is? Daar is veel voor te zeggen. Dat kun je wel ook uit deze psalm opmaken. Dat het een benauwde tijd was in het leven van David, dat hij aan alle kant geweldig aangerand en fel geprangd moet wezen. En dat er stemmen opgingen, God zal hem nu niet meer verlossen als weleer. Geen zegen is hem beschoren. Dat wel. Maar dat is allemaal nog te beleven. Dat is allemaal nog doorheen te komen. Als God mijn God maar met mij is. Als ik maar weet dat iedere weg me dichter mag brengen bij het doel, bij hem. Als die wetenschap levend is in het hart. Die gunst van God. Zijn belofte, zijn toezegging, zijn liefde. Ach, ja, dan zeggen ze wel eens, nou die man is zo makkelijk gestorven en die vrouw is zo, ja, maar het is geen kunst van de mens. Bedenk dat wel. Dat is niet onze kunst. Hoe wij de moeite, de zorgen doorkomen en hoe wij het antwoord op de vraag geven of niet geven. Dat doet God alleen. Daarom, o Heere, maak mij levend. Je moet hier een mens zien die in allerlei dingen verward is. Dat wil zeggen, in allerlei moeite. Want hij staat daar ook niet als een heilige te pleiten op zijn eigen heiligheid. Door te zeggen, Heere, ik ben toch David, ik ben toch dit, ik ben toch dat. U moet mij. Nee, want hij heeft gezegd, ga niet in het gericht met uw knecht. Hij is een zondaar. Maar tegelijkertijd bidt hij toch om bevrijding van al die machten en krachten die hem naar het leven staan. En tegelijkertijd schreeuwt hij om redding en om goedertierenheid. Voel je die gemengde gevoelens? die allemaal naar voren komen. Je zou zeggen, man, die heeft helemaal niets te zeggen, hoor. Je bent zelf ook maar een zondaar. En maar een gewoon mens. Je bent zelf ook niet brandschoon, juist niet, in tegendeel. Je bent een zondaar. En nochtans, daar zie je die innerlijke worsteling van de Heilige Geest in het hart van mensenkinderen. Nochtans worstelt de Heilige Geest en worstelt het geloof tot de levende God. Dat kun je niet maken, dat kun je niet volhouden. Dat hoeft ook niet. Maar het werkt de Heere zelf. Waar het hem waagt, dan doet hij dat ook. Dat kun je merken, dan kan een mens lang naar alle kanten uitzien. Hij kan lang heimelijk toch steunen op dit of op dat of op zijn eigen vermogen en kracht en noem maar op. Maar er kan een moment komen, en dat komt voor de kerk zeer zeker, er kan een moment komen dat de blik gericht wordt op hem die in de hemelen zit. En dat het oog ontsloten wordt. Dat hij nochtans, ondanks alle tegenstrijdigheid die er bij ons is, dat hij nochtans de Heere is. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn de enige, de God van het leven. En nu zeker, deze psalm heeft ook betrekking op uitwendige vervolgingen, noem maar op. Maar uitwendige vervolgingen vallen soms nog mee. Niet altijd hoor, zeker niet in het leven van David. Maar ik bedoel, in onze kring valt dat nog wel een beetje mee. Ik weet wel, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Het is zo, maar je wordt nog niet in de gevangenis geschopt en aan een kruis gehangen en gebrand en noem maar op. Het gaat allemaal veel anders, veel geraffineerder misschien. Maar je ziet weinig christenen vluchtend door de straten rennen. Maar daarmee is de strijd niet minder. Die is er. Die is er altijd. Maar nou die dood die in ons werkt. Die dood. Ze zeggen, nou man, dat is ook een toestand. Ze zeggen toch wel eens, dat is een levend gemaakt mens. En vooral in de dogmatiek praten wij toch wel over de levendmaking. Dat is punt 1. Dat de mens is van dood levend gemaakt wordt. Ja, dat kun je allemaal wel zeggen. Maar daar kun je beter over praten dan beleven. Ik bedoel, als je het bepraat, dan staat het allemaal op een rijtje. Maar in de werkelijkheid staat het nooit op een rijtje. Is het dan geen levend gemaakt mens? Jazeker. Dat geloof ik wel. Maar juist omdat het een levend gemaakt mens is, laten we dan, als we die term toch vast willen houden, dan, het is een goede term, u heeft hij mede levend gemaakt, daar hij dood was. Maar juist omdat hij levend gemaakt is, daarom ziet hij dat hij dood is. Daaruit ziet hij, dat hij, ja wat het geestelijke betreft, wat de Heere betreft, wat de strijd betreft, tegen alles en tegen zichzelf, dat daar is geen kracht in hem om één ogenblik die strijd werkelijk te doorstrijden en om de overwinning te behalen en om op de berg te gaan zitten en om te zingen, gij Heere, gij trouwe God, gij zijt mijn hulp, gij zijt mijn leven, ik zal u prijzen, o mijn God, zolang ik het licht geniet, dan kan die niet komen. Hij kan niet komen bij die hartelijke aanbidding en die overgave. Met alle noden, met alle zorgen, met alles wat het hart deert. Kan hij niet komen in die overgave aan de levende God. En daarom zegt hij, o Heere, maak mij levend. Want wij vermogen niets. Dat is het onze eer, want zo diep zijn wij nou gevallen in Adam, dat we zulke dode mensen zijn. En dat we geen ogenblik een sprankeltje leven kunnen onderhouden of koesteren of tevoorschijn brengen. Maar het is ook tot troost geschreven. Als je nou zo ook bent dat je zegt, ja, als je op dit ogenblik zo denkt. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Als je niet mee kunt in de kring van alle levend gemaakten, die het zo goed weten dat ze levend gemaakt zijn, en nog een hoop leven maken daarbij, als je daaronder steeds benauwder en benarder voelt worden, dat je niet mee kunt. Want je bent in je eigen waarneming maar een heel gewoon, nietig mensje. Zo klein, zo nietig, zo broos, zo ellendig, zo godloos, zo onheilig. Er is zo'n afstand tussen die hoge God en jij. En daarbij zie je dat je geestelijke dood is zo diep en zo sterk, dat je kunt nog niet één ogenblik, een minuut, een paar minuten, van ganser harte hem prijzen die het leven is, omdat hij zijn zon laat schijnen en omdat hij de zonne der gerechtigheid heeft doen opgaan over de duistere aarde. Als je nou zo bent, dan is het een woord van waarachtige troost dat hier een mens spreekt, een van God gekende, een koning die door de Heere gezegend was, die van de Heere geliefd was, dat deze man zegt: o Heere, maak mij levend. Die man had geen leven. Die man had van zijn eigen geen leven. Die man, dat was niet een soort mens die verzadigd van al zijn godsdienst en al zijn wegen en alles wat hij zo door het leven ging. Nee. Dat was een arme mens. Want dat is nou uiteindelijk een dood mens. O Heere, maak mij levend. Toch een troost. Want ze zeggen: ja, dat is familie. Als je het weet, zelf ook. Dan zeg je: hé, daar zit iets bekends in. Dat is familie. Familie. Zou ik ook in de familie zitten van David? Zou ik in de familie zitten van die grote broeder, die grote Davidzoon? Zou ik horen bij dat gezin dat de Heer heeft lief gehad met een eeuwige liefde? Er zijn lamme, blinde, kreupelen bij, allerlei soorten mensen. Maar één ding komen ze achter: dat ze dode schepselen zijn. Omdat hij met zijn levendmakende geest woont en werkt in de harten. Al zien ze het zelf niet. Hij gebruikt alle omstandigheden om een mens te ontmantelen. Net als een toren die ontmanteld wordt. Dan zie je dat langzaamaan gaan tot het hele gevaarte stort neer. Zo denk ik wel eens. Zo zie je als je naar zoiets staat te kijken in de natuur. Of buiten zijn mooi gezicht. De televisietoren is gesloopt. Als je eens een grote fabrieksschoorsteen ziet slopen. Dan zeg je: ja, hè? Nou, als je dat ziet, dan moet je daar gelijk eens aan denken. Ja, dat is nou mijn beeld. Dat is nou mijn leven. Daar sta ik. Maar het gaat daarin. En daar blijft het bij in dit leven. O God, wees mij zondaar genadig. Help mij. Kijk, dan is het een troost. Dit is niet zo vreemd. Het is niet zo vreemd in dit leven. Want hier horen we het. Een gebed om leven. Want die man heeft het ook niet. Dus als hij zegt: ja, man, ik heb niks. Ik ben zo arm. Zegt: nou, dat is niet vreemd. Dat is helemaal niet vreemd. Mensen vinden dat vreemd. Vaak heb je dan helemaal eens niks. Je hebt van die zeur mensen, zeg je: nou, denk dan eens goed na. Heb je nou nooit in je leven op je knietjes gelegen? Heb je nou nooit eens dit? Heb je nou nooit eens een ogenblik? Nee. Nou, wat dan? Wat dan? Wat moet je dan zeggen? Is er dan voor jou nog een woord? Als je overal de streep doorgehaald ziet in je eigen leven. Met je bidden, met je gebedsleven dus, met je geloofsleven en al die dingen meer. En je trouw en noem maar op. En je ziet hoe langzaamaan de hele zaak wankel komt te staan. Is er voor jou nog een woord? Jazeker. Jazeker. Een woord als de Heer in het zegent van eeuwige waardij en kracht. Dit leven is in zijn lieve Zoon. In de Heer Jezus Christus. Ja, maar wij kunnen toch niet in de dood blijven zitten? Nee, 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 dat gaat het ook niet om. Maar het gaat erom: wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Want het leven is in hem. Dan is er een levende relatie, maar dan is het ook niet mijn leven, dan is het zijn leven. Dan is het ook niet mijn gebed, dan is het zijn gebed. Dan is het de geest van Christus die ook in die oude bedeling als het ware roept: o Heere, maak mij levend. Dat vloeit allemaal uit de borg en middelaar. En dat kunnen wij niet tevoorschijn halen. En ik heb er dus gezegd, o heer, je moet dat woord niet verkeerd opvatten hoor. Goedkoop, weet je wel. Je hebt mensen die gebruiken het woord goedkope genade, maar dan in de verkeerde zin, hè. Maar als ik daarop ziet, deze man die zegt, o heer, ik heb niks in te leveren, hoor. Ik heb niet te zeggen, kijk eens, hier heb ik een papiertje. En is het nou mijn beurt nog niet om levend te worden? Of om weer eens wat te krijgen? Nee, helemaal. Als je daar naar kijkt, dan zeg je, wat wordt een mens toch voordelig zalig? Voordelig? Ganselijk voor dit, er komt geen centje bij te pas. Er komen wel centen bij te pas en guldens en daalders. Maar die moet hij kwijt. Die moet hij kwijt. De geestelijke koopgeld. Zeg maar, het kost een heel mens. Ja, het kostte die dierbare zalig maken. Alles. Zichzelf. Zijn leven. Wat het ons kost, dat is alleen maar onze beroerdigheid. En onze mooiigheid. En onze inbeelding. Dat kost het. Dat is waar. Dat maakt de Heer wel recht en glad. Maar verder, op het geheel gezien, als hier nou een dode die praten kan. Nou ja, dat heeft hij van de Heilige Geest. Zo moet je het maar zien, want zijn eigen houdt hij voor dood. Een dode die praten kan. Wat moet hij tegenover de Heer klaarmaken? Alleen maar op tot die levende God van het eeuwig trouw en zout verbond. Heere, maak mij leven. Nou, dan zeg je, dat is dan toch niet duur. Want hij heeft niks. Hij heeft niks. Hij heeft geen ene pil of poeder of wat dan ook om zijn eigen tot het leven te brengen. Maar de Heere leeft. De Heere leeft eeuwig. Gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht. Om uw naams wil. Dat wil zeggen om uw zelfs wil. Want uw naam drukt iets uit van uzelf. U bent Jehovah de zijnde, u bent de Adonai, de heerser en de gebieder. U bent de Elohim, die sterke, krachtige God, ook die schepper. U bent de El Shaddai, dat wil zeggen de algenoegzame, die vertroosten kan en die verzadigen kan met zichzelf. Hij is, hij is alles om uw naams wil. Hij pleit. Niet op zichzelf. Hij neemt geen pleitredenen uit waar dan ook, maar hij pleit op God zelf. Heere, om uw naams wil. Dat moet je zuiver zien. Wij denken, ja, oh kijk nou toch eens in de ellendigheid. Kijk nou, de Heere die ziet het toch wel. Als de Heere het nou een beetje erg vindt, dan zal de Heere dat toch wel eens veranderen en anders maken. Maar hier zegt hij ook, o Heere, maak mijn leven om uw naams wil. Dat wil zeggen, om uw zelfs wil. Zet mij als een bloem en als een plant, als het ware, in uw raamkozijn, alstublieft. Laat me daar in het zonnetje staan. Laat me daar wat leven. Ja, het klinkt een beetje onbiedig, maar ik bedoel het met de diepste eerbied. Om uw naams wil. Zet me uit het donker, Heere, waar ik mij altijd inbreng en zet me in het zonnetje, in het licht. Want ik ben als een dode. En ik ga ook zeker dood. Maar u bent de God van het leven om uw naams. Voel je wat de verdieping dat eigenlijk is door de Heilige Geest die geopenbaard om uw naams. Er staan ook wel andere gebeden in de Bijbel, hoor. Alles op zijn plaats en ieder op zijn eigen wijze. Maar wat is het hier toch zuiver gericht om de enige grond en de enige hoop in God zelf te zoeken. Dus het is een gebed tot God. Het is een gebed als het ware om God, om hem, maar het is ook een gebed met als pleitreden opeens alleen op God. Op hem alleen wordt gepleit. Zijn naam, dat is hij zelf. Dat betekent, lieve mensen, dat je eigenlijk, al heb je geen niet zo'n goede naam, hoe naar het ook is, maar ik bedoel maar in jezelf. Dat je zegt, ja, wat moet ik nou, wat zou de Heer zich ook aan mij gelegen laten liggen? Zo een als ik ben. Ik hoef toch nergens op te rekenen. Wat moet ik zeggen tegen de Heer? Je hoeft daar niks van te zeggen in die zin. Want hier bidt de man of dat God hem leven wil schenken, levend wil maken, om God zelf. Om zijn naams wil. De nieuwtestamentische woorden zou je ook mogen zeggen. Om Jezus wil. Om uw lieve zoon. De spruiten der gerechtigheid. Die zo klagelijk heeft geroepen. Gij antwoordt niet. Waarom verlaat gij mij? Die in de diepste duisternis is ingegaan. En het leven heeft moeten derven van Gods gunst. Het leven heeft moeten verliezen. Willen verliezen. Vrijwillig. Om onze ziel het leven te geven en overvloed. Om ons te zegenen met allerlei vrede. Om te zeggen, ach, krom verdraaid schepseltje, ik zie het wel. Je steekt in de dood. Je bent een nietig schepsel. Ik heb veel verdriet van je gehad. Het heeft me alles gekost om het in orde te krijgen. Alles. Mijn eigen lieve zoon heeft zichzelf daartoe gegeven. Maar wees nou eens stil en wees nou eens rustig. Want ik heb u in mijn handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Ik laat u niet los. Ik breng u toch veilig thuis. Dat is groot, door alles heen. Hoe donker ook de weg mag wezen. Hoe uw weg omzoomd is van graven. Ik voer u tot het leven. En al zijt ge nog zo verdrietig, moedeloos, ik voer u tot de hoogste en grootste blijdschap. O Heere, maak mij levend om uw naam te wil. Dat wil dat zeggen. Heere, laat mij dat, geef mij dat. Geef mij die rechte vrolijkheid, te midden van alle ellendigheden. Dat leven, dat ik mag weten. Gij zijt mijn leven, gij zijt mijn zaligmaker, gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder, Heere, vertoef niet. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. Benauwdheid moet je precies, als je daar een letterlijke verklaring van wil hebben, dan moet je denken aan een gevangenis. Aan een gevangenis waarin de muren hoog zijn en alles dicht. En voel mijn leven wil dat zeggen. Voel mijn leven uit de gevangenis. Ik heb zo geen leven. Ik ben van alles beroofd. Van de vrijheid. Ik ben beroofd van die vrijheid. Ik mis de vrijheid. Die vrijheid om te mogen ademhalen. Om de zon te zien. En om wandelingen te hebben in het land der levenden. Mijn ziel zit in de benauwdheid. Uitwendig of inwendig doet weinig ter zake. Het komt allemaal op hetzelfde neer als je maar in de gevangenis zit, in de benauwdheid. Die druksituatie van alle kanten. Heere, voer mijn ziel eruit. Ja, dan helpt het niet, dan zeg je tegen elkaar, kop op joh, kan er volgens meevallen. Helpt niet. Och, volgende week sta je er weer achter. Nee, daar help je niks. Help je niet. Maar gij, Heere, gij zij die sterke God die de gevangenis gevangen genomen heeft. En die gevangenen uit de boeien redt. Die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. Daarom voer mijn ziel uit de benauwdheid. Om uw gerechtigheid, dat wil hier zeggen. Om uw trouw, om uw verbond, om uw belofte. Waarin het bij uw gerechtigheid is. Om die belofte ook te vervullen, Heere. Gij die mij hebt uitgevoerd uit vele benauwdheden. Zo mogen de zonden al spreken. Gij die mijn oog gegeven hebt buiten mezelf op die enige heilsfontein. Christus, zult gij mij laten gevangen houden? Nee, dat gedoogt uw gerechtigheid, uw glorie niet, uw trouw niet. Want dat is ook uw gerechtigheid om de deur te openen om te zeggen, gij zijt vrij, gij zijt rein om het woord dat ik tot u sprak. Gij zijt mijn discipelen, mijn schapen, mijn kinderen. Gij zijt gekocht met mijn dierbaar bloed en ik wil u eeuwig gelukkig maken. Ja, dan moet je niet zeggen, hoe durft die man dat nou allemaal zo te zeggen? Ach, dat moet je niet zeggen. Dat heeft de Heer zelf gedaan. De Heer heeft zelf gezegd. Tegen zijn ellendige. Zeg het maar. Zeg het maar. Waarom zou je zeggen, mijn recht gaat van mijn God voorbij? De Heer kent me niet, de Heer ziet het niet. Waarom zou je dat zeggen? Zeg het maar tegen me. Roep mij maar aan. En zeg maar, Heere, om uw gerechtigheidswille. Want ik heb geen gerechtigheid. Ik heb geen gerechtigheid. Maar u hebt gerechtigheid. Ik heb geen pleitgrond dan alleen in uzelf. Daarom, als je benauwd bent van alle zijden, dan kun je niet altijd bidden. Maar als de wind door de bomen begint te suizen. Ik zou haast zeggen, als er een kleine genegenheid komt door de geest in het hart. Laat je dan ook niet weerhouden. Door de duivel, door de wereld, door de vijanden van binnen, de omstandigheden van buiten. Laat je niet weerhouden. Want het is juist die geest die die dode doet vragen naar het leven. En, denk dan eens, David is al een paar duizend jaar bij de Heer. Hij heeft zijn wens gekregen. De Heer heeft hem verhoord. De Heer heeft hem veel benauwdheden wel doen smaken in het leven, maar hij is thuisgekomen. En hij heeft gezegd in de hemel, het is alles goed. Heeft het jou ergens aan ontbroken, David? Nee, mijn koning en mijn God. Ik ontving van u een heilrijk lot. Zo is die in de hemel. Nou, wij zijn nog op de aarde. Wij zijn nog op reis. Denk niet dat de Heer zijn woord niet vervullen zal. Hij zal het zeker waar maken. Voor die dode mensenkinderen in zichzelf. Om zijn zoons Christi wil. Amen.